14. En zeide, tot hiertoe zult gij komen en niet verder. Job, hoofdstuk 38, vers 11. Zondag 9 augustus 1914, 12:40, Orsmaal. Toen ze weer bij hun paarden aangekomen waren, hoorde kapitein Knapen en zijn mannen het geluid van de op maat marcherende soldatenlaarzen. Het geluid zwol aan. Een stoet soldaten kwam de bocht omgestapt, net op hen af. Ze herkenden meteen een deel van de lanciers waarmee ze die nacht op de trein hadden gezeten. De karabinier-wielrijders vergezelden hen en duwden twee aan twee hun fietsen voor zich uit. In 1875 had het Italiaanse leger al het nut van fietsers ingezien en ze gebruikt om snelle en geruisloze verplaatsingen te maken. Vier van de wielrijders droegen hun vouwfiets op de rug en hielden hun karabijn in de rechterhand. Ritmisch bewogen de lopen van de geweren die stevig op de ruggen van de andere wielrijders zaten vastgesnoerd, heen en weer. De fietsende soldaten droegen een grijze broek, een vereenvoudigde Poolse muts, een zwarte gordel met patroontas en een groen uniformjas. Achter de karabinier-wielrijders stapten de lanciers. Met geheven hoofd zaten ze trots op hun paarden. De lansen schitterden in het zonlicht en de sabels bengelden achter aan de bruine lederen zadels. Kapitein Knapen sprak hun bevelhebber, commandant Warnant, aan. Op zijn teken hield de kolonne even halt. Commandant, de kapitein salueerde plechtig. Kapitein Leopold Knapen, begroette de commandant hem enthousiast van op zijn paard. Kortstondig knikte hij in de richting van Emile, Joseph en Omer. Morgenmiddag valt de vijand aan, zei kapitein Knapen zonder aarzelen. Er was nu geen tijd voor formaliteiten. Hebt u misschien iets bijzonders opgemerkt? Een verkenner. De commandant liet de informatie even bezinken. Is er artillerie onderweg? Vroeg de kapitein. De commandant schudde zijn hoofd en steeg van zijn paard. De rosse merrie liet haar neusvleugels kort maar krachtig trillen. Geen kanonnen, kapitein, klonk het ingetogen. We zijn bewapend om een tijdje stand te houden en onze weerbaarheid te tonen, maar zeker niet om de vijand te verslaan. Volhouden tot de andere legerdivisies zich georganiseerd hebben en tot ze de gordel rond Antwerpen versterken, dacht de kapitein hardop. De uitgestrekte weide en de onvaste ondergrond speelden gelukkig in hun voordeel. De Geetrivier vormde een natuurlijke hindernis en kon enkel via kleinere bruggen overgestoken worden. Vlakbij zijn er 6 bruggen. De brug op de grote steenweg is de belangrijkste. Daar stellen wij ons op, zei commandant Warnant. Dan houd ik u niet langer op, commandant. Veel geluk, kapitein. De commandant wisselde een blik van verstandhouding uit. Commandant Warnant kende de reputatie van kapitein Knapen. Als Leopold Knapen ergens rondliep met slechts enkele soldaten in zijn kielzog, was hij met iets bijzonders bezig. En hij benijdde hem. Kapitein Knapen, Joseph, Omer en Emile klommen op hun paarden en draafden in de richting van de grote steenweg. Joseph nam een voorsprong om te controleren of Daniel zich nog steeds in de steeg verstoken had. Daarna keerden ze enkele honderden meters terug en sloegen de straat in langs de achterkant van de kasteelhoeve. Aan het eerste huis zagen ze de merrie van Daniel rustig grazen in de weide. De merrie kreeg hen in de gaten en begroette hen met een laag en ritmisch keelgeluid. Zou hij hier binnen zijn? Vroeg Emilie. We lopen voorzichtig rond het huis en proberen om niet op te vallen, zei de kapitein. Tegen de linkerkant van de woning was een lange stal gebouwd en aan de rechterkant lag een weide. Omer en Joseph openden voorzichtig de staldeuren. De stal was leeg. Door de stal konden ze ongezien aan de achterkant van de woning geraken. De kapitein en Emile klommen behendig over het ijzeren hek naast de woning. Voorzichtig gluurde Emile door het raam aan de zijkant van de woning. Ik denk dat ik Daniel zie zitten. De kapitein keek ook. De achterkant van zijn hoofd zit onder het bloed. Wat denk je dat er gebeurd is? Vroeg Emile geschrokken. Geen idee, maar daar komen wij snel achter. Enkele minuten later, op het fluitsignaal van de kapitein, bestormden ze de woning. Op het moment van de verrassingsaanval kwam Benjamin Zevenans, niet vermoedend, met een dienblad de keuken binnengewandeld. De kan en kopjes kletterden bijna tegen de grond. Verschrikt keek hij boven zijn ronde brilglazen uit en hij wist niet waar eerst kijken. Op hetzelfde ogenblik beukte een zwarte man zijn voordeur aan flarden, trapte twee mannen de achterdeur in en werd de keukenvenster met veel gerinkel aan diggelen geslagen. Een glimlachende jonge man kwam door het raamkozijn gedoken. De kopjes dansten op het dienblad. Benjamin keek in de lopen van 4 verschillende revolvers. Jullie hadden gewoon kunnen kloppen, zei hij met trillende stem. Enkele seconden verstreken en Benjamin zette onwennig het dienblad op de keukentafel. Hij redde mijn leven, brak Daniel de stilte. Ik werd in de steeg neergeslagen voordat ik op de piloot kon vuren. Eén voor één verdwenen de wapens weer in hun holsters. Mijn naam is Benjamin Zevenans. Zijn ogen puilden bijna uit hun kassen. Oh, het spijt me van uw raam, verontschuldigde Emile zich. Hij vouwde de stoffen doek waarmee hij zijn hand had beschermd keurig op en stak hem in zijn zak. Als dit achter de rug is, dan herstel ik uw voordeur. Verlegen keek Joseph naar de grond. Zeg eens, Benjamin, begon de kapitein, leg me nu eens haarfijn uit wat er met hem gebeurd is. Benjamin gebaarde dat ze mochten gaan zitten en hij vertelde hun wat hij had gezien. Ik had hier liever niemand bij betrokken, zei de kapitein. En hij keek naar Daniel, maar die ontweek zijn blik. Wel, bedankt voor uw hulp. Je moet begrijpen dat we niet alle details kunnen vertellen, richtte de kapitein zich tot Benjamin. Ik ben al blij dat ik het vaderland op deze manier een dienst kan bewijzen, zei Benjamin. Hij lachte fijntjes en stond recht. De kapitein boog zich over de platte grond van de kasteelhoeve die op de tafel lag. Ik neem aan dat jullie nog niks gegeten hebben. Benjamin begon in de kasten te rommelen. We dringen het kasteel best bij vanavond binnen, dacht de kapitein hardop na. Zo hebben we volgens mij de meeste kans op slagen. Ondertussen zullen ze wel al gemerkt hebben dat hun vliegtuigen niet meer rondcirkelen, zei Omer. Emile glimlachte speels en haalde verontschuldigend zijn schouders op. Ze wachten op hun troepen om het toestel te beschermen. Die zijn toch niet meer veraf, besloot Joseph. Ze zullen wel op hun hoede zijn, zei Omer. Langs hier, wees de kapitein een klein vierkant op de kaart aan. Worden waarschijnlijk steenkolen naar binnen gebracht. Onder het deksel van het kolengat moet een schuin aflopende muur zijn en die komt in de kelder uit. Hoe oud zou die hoeve zijn? Vroeg Emile. In de 13e eeuw was de kasteelhoeve nog een omwalde burcht met 4 indrukwekkende torens. De overblijfselen van deze burcht werd in de 17e eeuw heropgebouwd als kasteel met omwalling, doseerde Benjamin plechtig, terwijl hij een broodmes in de weer was. Na een brand in 1868 werd het kasteel tot hoeve verbouwd. 1 versterkte toren bleef behouden en van de omwalling bleef de vijver een stille getuige. Benjamin ging helemaal in zijn geschiedenislesje op. Zijn er nog andere toegangen? Vroeg de kapitein. Hij had een tunnel in gedachten die mogelijk als vluchtweg werd gebruikt bij een aanval van de vesting. Bij mijn weten niet, schudde Benjamin zijn hoofd. Een geheime ingang achter een struik, met een gang die achter een wandtapijt in het woonvertrek uitkomt, grapte Emile. Benjamin zette een bord met boterhammen en een stuk boerenhesp op tafel. Ze tastte gretig toe. Na de snelle hap boog de kapitein zich weer over de kaart. Hij moest even alles op een rijtje zetten, liefst alleen. Emile en Joseph mochten de buurt uitkammen. Ze moesten een oogje in het zeil houden voor het geval er nog meer verkenners opdoken. Omer en Daniel reden naar de brug over de steenweg om de lanciers en de wielrijders te helpen. Die gingen versperringen op de brug plaatsen en zo'n barricade omwerpen. De Geetrivier kappelde rustig onder de steenweg door. Op de brug gonsde het van bedrijvigheid. Het leek wel krioelende soldatenmieren voor hun nest. 4 lanciers waren met een rol prikkeldraad in de weer. Een 10-tal soldaten draaiden met veel moeite een boerenkar gevuld met koeienmest dwars over de weg. De 4 houten wielen kraakten luid. Enkele toegesnelde dorpelingen bouwden aan weerskanten van de brug een soort dam met kasseien en straatstenen. Tussen de lage mannenstemmen weer klonk een breekbare stem. Vader, klonk het hoog en opgewonden, ik help en daarmee basta. Isabel, ga alstublieft naar huis. Een jonge dame kwam zigzaggend met een kruiwagen aangereden. Achter haar huppelde een kloeke man met bolle wangen. Ze zette de kruiwagen met stenen tussen de stinkende kar en een houten ploeg met ijzeren tanden. Het zweet parelde op haar bleke voorhoofd. Omer stond aan de grond genageld. Nooit eerder had hij zo'n knappe verschijning gezien. Gehypnotiseerd slenterde hij dichterbij, gevolgd door Daniel. Nu voel ik me tenminste nuttig, zei Isabel. Het is hier gevaarlijk en wemelt van de Duitse verkenners. Isabels vader was ten einde raad. Je weet wat er gisteren met die smerige huzaar gebeurd is, voegde hij er mompelend aan toe, en met zijn voet stampte hij verongelijkt een kiezelsneeltje van de brug. Hoe bedoel je? Was er gisteren al een gewapende ruiter? Vroeg Daniel. Meteen was zijn interesse gewekt en hij hield zijn man met zijn arm tegen. Ja, gisteren hebben enkele boeren een verkenner gevangen genomen. Daniel keek de man vragend aan. De man lachte trots. Ze hebben hem vastgebonden hier wat verderop in de watermolen. Dat leek me geen goed idee. Daniel wreef door zijn baard en kneep zijn ogen samen. Ze hebben daarna nog ruzie gemaakt over wie zijn paard mocht houden. Oh nee, zuchtte Daniel. Ze zullen wraak willen nemen. Omer nam niet deel aan het gesprek, want hij had enkel oog voor Isabel. Juffrouw, sprak hij eraan, dit is toch mannenwerk? Jullie hebben toch ook maar twee armen en twee handen? Maar wel sterkere armen, antwoordde Omer. En hij stak zijn twee gepalde vuisten in de lucht. En een brutale mond, voegde Isabel eraan toe. Omer keek recht in haar ogen en voelde zijn hart sneller kloppen. Isabel had een melkwitte huid en droeg een blauwe jurk. Haar lange, lichtrossige haar was samengebonden in een dot. Mij hoeft je niet te overtuigen, hoor, lachte Omer. Ik denk zelfs dat je dat vat daar kunt omduwen. Omer pakte haar hand vast en leidde haar naar het eikenvat. Isabel deed een paar pogingen om het vat te laten omvallen. Het lukt niet, kirde ze. Nog een keer. Omer ging naast het vat staan en Isabel duwde zo hard als ze kon. Stiekem gaf Omer met zijn heupen een zet tegen het vat. Het viel om en denderde enkele meters vooruit. Enkele soldaten keken verschrikt op. Omer en Isabel proesten het uit. Isabels vader sloeg het tafereel van op een afstandje gade. Het zinde hem niet. Van mijlenver doorzag hij de bedoelingen van deze soldaat. Niemand was goed genoeg voor zijn dochter, vond hij. Isabel, kwam hij grommend dichterbij. De jonge dame voelde de dreiging. Ik ga recht naar huis, vader, zei ze snel. Tevreden draaide de man zich om en stapte in de richting van Daniel. Die hielp met het opspannen van prikkeldraad. Ik zie je bij Benjamin, riep Omer van op een tiental meter in Daniels gezicht. Benjamin Zevenhans, die net als Le Petit Dondu altijd, mompelde Isabels vader en de rest van zijn woorden gingen binnensmonds verloren. Daniel was in gedachten verzonken. De gevangen genomen verkenner intrigeerde hem. Als de barricade opgeworpen was, dan wilde hij een kijkje gaan nemen. Met zijn paard stapte Omer een paar meter achter Isabel aan. Het gedempte hoefgetrappel weerkaatste tussen de muren van de huizen. Isabel draaide zich om en keek hem uitdagend aan. Waarom volg jij mij? Voor je eigen veiligheid. Veiligheid, vroeg ze, ons huis is vlakbij. Ze wees naar een bescheiden huisje halverwege de straat. Jij klinkt bijna zoals mijn vader. Hoezo? Vroeg Omer. Mijn moeder overleed een paar maanden geleden en vader werd bijna gek van verdriet. Sindsdien kom ik bijna nooit meer op straat. Haar stem brak bijna. Omer wist niet meteen wat te zeggen. Vader ziet nu overal gevaar. Ze keek hem met waterige ogen aan. Uit angst om zichzelf iets aan te doen, heeft hij zelfs zijn geweer in onze tuin begraven. maar met al die Duitse verkenners loop jij nu toch best niet alleen rond, zei Omer.
Dan zouden we toch nooit doodschieten?
Het ongeloof was duidelijk in haar stem te horen. Maar als ik er een zou zien, zou ik heel hard gillen, klonk het beslist. Ze speelde met de dot in haar haren. Misschien nemen ze je mee naar Duitsland om daar voor hen te werken, grinnikte Omer, want ik heb gehoord dat de Duitse kost niet tevreden is. Misschien zou ik het wel fijn vinden om meegenomen te worden op een prins op zijn paard. Isabel keek Omer speels aan, maar Omer ving de blik niet op. Hij tuurde geconcentreerd in de verte. Plots gaf hij zijn paard een stevige por met de hiel van zijn laars en ze schoten er vandoor. Beteuterd bleef Isabelle achter in de stofwolk. Ze vroeg zich af of ze iets verkeerd had gezegd. Joseph en Emile zaten ontspannen in hun zadel, lichtjes onderuitgezakt. Ze genoten van het uitzicht over de Hagelandse velden. Beiden klemden ze een lange grashalm tussen hun lippen. Joseph keek voortdurend heen en weer. Hij was op zijn hoede. Emile ratelde ondertussen maar door. In geuren en kleuren vertelde hij over zijn spectaculaire vliegavontuur.
Hij lijkt altijd wel goedgezind, vroeg Joseph.
De grashalm gleed tussen zijn lippen en dwarrelde naar beneden. Ik probeer zoveel mogelijk van het leven te genieten, lachte Emile, want ik ga ervan uit dat dit dan ook het enige is.
Ik wil je niet beledigen, maar is het niet gemakkelijk om vrolijk te zijn als je geen tegenslagen hebt meegemaakt?
Vergis je niet, mijn vriend, stak Emile van wal. Waarschijnlijk heb jij al een hoop miserie meegemaakt door je kleur. Mijn vader heeft me daar al veel over verteld. Hij is zelfs in Afrika geweest. Maar toen ik een jaar met een circus dwars door Europa trok, heb ik ook verschrikkelijke dingen gezien en meegemaakt.
Een circus? Vroeg Joseph verbaasd.
Ik trad op als een soort nar of harlekijn. In het begin beleefden we een heerlijke tijd, maar hoe verder van huis, hoe groter de problemen werden. Zo vernielde een storm de helft van ons materiaal en werden we herhaaldelijk bestolen door bendes. In de buurt van de stad Targoviste in het koninkrijk Roemenië raakte het geld en het voedsel op. Ik zie de uitgemergelde dieren nog zo voor me. Er zat zelfs te weinig vlees aan ze om ze te slachten. We konden nergens heen. Joseph hing aan zijn lippen. De groep brak in twee. Het is onmogelijk om ze in goede en slechte op te delen, dat kan je haast nooit. De groepen stonden elkaar al snel naar het leven. Op een nacht vielen we elkaar met getrokken messen aan, klaar om te doden. In de grasperm kraakte wat en een ekster vloog klappend op.
Maar je hebt het gelukkig overleefd, zei Joseph.
Ja, schudde Emile zijn hoofd, maar ik ben er niet trots op de manier waarop. Bij het eerste gevaar viel ik neer en deed ik alsof ik dood was. Beschaamd keek hij Joseph aan. Emile zag geen enkel misprijzen in de blik van Joseph. Die dag, ging Emile verder, heb ik mijn vrienden in de steek gelaten en ze laten afslachten terwijl ik roerloos bleef liggen en toekeek.
Maar misschien was het de beste oplossing, probeerde Joseph.
Samen vechten, samen sterven. Ik heb er me jaren voor geschaamd. Maar genoeg is genoeg. Ik wil me niet door pijn en verdriet laten verzwelgen. Soms moet een mens tabula rasa doen. Ken je dat?
Joseph schudde zijn hoofd.
Latijn, voor schone lei. Ik heb geprobeerd om een nieuwe start te nemen en het verleden te laten rusten. Maar toen de oorlog begon, ben ik weer gevlucht. Ik vraag me eerlijk af wat de kapitein in zo'n lafaard als mij ziet. Hij lijkt ieder van ons te geloven. Misschien lukt dat pas als we ook in onszelf geloven, zei Joseph.
Genoeg in oude wonden gepeuterd, lachte Emile.
Ze hielden even halt voor een holle weg. Zouden we deze weg wel inslaan? Vroeg Joseph onzeker. Als er iemand van bovenaf op ons schiet, dan zitten we inderdaad als ratten in de val, probeerde Emile het gevaar in te schatten. Het pad lag enkele meters lager dan de omliggende velden.
Ach, haalde Emile zijn schouders op. We mogen ook niet overal een bedreiging inzien.
Emile ging ervan uit dat na wat hij vandaag al had meegemaakt, hij zich niet door een holle weg mocht laten afschrikken.
Tot nu toe hebben we ook nog maar één verkenner gezien, knikte Joseph. De temperatuur in de holle weg lag enkele graden lager. De schaduwen van de bomen en struiken in de berm zorgden voor een welgekomen verfrissing. Maar als we die oude vrouw van daarnet in het dorp mogen geloven, dan hebben ze er nog eentje in de molen opgesloten, zei Joseph. Ben je zeker dat ze dat naar ons riep? Zo'n sappig dialect en geen enkele tand meer in haar mond? Joseph lachte zijn witte tanden bloot. Ik verstond ze echt nauwelijks of niet. Heftig geblaf en gejank schrikte hen op. Om de bocht stond er een magere en verwilderde hond schuimbekkend te blaffen naar een man. De man stond licht voorovergebogen in een verdedigende houding. Snel keek hij even op naar de naderende ruiters en concentreerde zich dan meteen weer op de woeste berners en een hond. De ogen van de hond waren rood doorlopen. Opgepast, riep de man, hij is hondsdol. De berner gromde luid en zette dreigend enkele stappen vooruit. De man hield in de ene hand een mes vast en in de andere een dood konijn bij zijn nekvel. Even twijfelde hij om de boerenhond een schop te verkopen, maar de kans was te groot dat de hond in zijn onderbeen zou bijten. Het dolle beest kwijlde en had duidelijk zijn zinnen op het konijn gezet. De hond was niet opgezet met al die indringers in zijn territorium. De aanwezigheid van de vos die verantwoordelijk was voor zijn hondsdolheid was al erg genoeg. Enkele jaren geleden was hij nog een zachte en vrolijke waak- en drijfhond geweest, maar sinds de beet was hij veranderd. De berner had vele kale plekken, zijn pels was gehavend en schurftig. Plots haalde het beest uit en hapte naar de achterbenen van Emiels paard. De merrie sprong op en de muil van de hond klapte in de lucht dicht. Instinctief haalde de merrie met haar achterste benen uit. Op een haar na miste ze de verbaasde berner die al jankend het hazenpad koos. Bedankt, zei de man en hij stelde zich voor. Ze noemen me Lexige. Zo, Lexige, zei Emiel gespeeld streng. Jij bent dus een stroper. Emiel wees naar het konijn. Rond de achterpoot van het konijn zat een strop. Verlegen krapte Lexige in zijn haar. Maar hij besloot om niet dieper op zijn bezigheden met de wildstrik in te gaan. Ik ben blij dat ik eindelijk eens soldaten van ons zie, zei Lexige. Heb je er dan al zoveel anderen gezien misschien? Vroeg Emiel. Op de grond niet, maar in de lucht. Nog meer touw, bedacht Emiel. In de lucht? Vroeg Joseph ongelovig. Ja, ja, klonk het beslist. Er zaten zeker 10 soldaten in een vliegende sigaar, een leppeding. Een zeppelin, verbeterde Emiel hem. Ik heb er enkele jaren geleden eens eentje gezien in Oostenrijk. Ze zijn echt indrukwekkend. Joseph schudde zijn hoofd. Tot gisteren dacht hij dat het luchtruim enkel voor vogels bestemd was. Hij probeerde zich iets even gek als 10 mannen in een vliegend voorwerp voor te stellen, maar kon niks bedenken. Wanneer was dat? Vroeg Emil. Vorige week. Lexieke toverde een klein flacon uit zijn borstzak. Ze deden de kapel ontploffen. Gulzig nam hij een slok. Sus van de wachter zat daar in de bosjes te kussen met de meid van de pastoor. Lexieke keek Joseph en Emile nu strak aan. Sus zei, klonk het samenzweerderig, dat voordat ze de kapel platsmeten, ze langs een koord nog iets naar beneden hebben geladen. Wat voor iets? Een persoon. Lexieke sprak de woorden met veel gevoel voor drama uit. Maar dat klinkt wel erg ongelooflijk. En geloof me, het is toch zo, zei Lexieke. Emile en Joseph hechten weinig geloof aan de woorden, maar uit beleefdheid knikten ze. Emiels paard zette enkele stappen naar voren. Kom, zei Emiel, we gaan eens kijken naar waar die hond is gevlucht. Bedankt om hem te verjagen, zei Lexieke. Geniet van uw konijn. Op hun 2 paarden draafden Emiel en Joseph ervan door. Aan het einde van de smalle weg schrokken hun paarden waardoor ze steigerden. Met hun voorbenen klauwden de merries in de lucht. Emiel donderde bijna van zijn paard af. Enkele zweetdruppels glinsterden op de kleine bult van zijn neusrug. Omer stond voorovergebogen op zijn galopperende merrie. Met zekerheid wist hij dat hij op het einde van de straat een Duitse verkenner had gezien. Heel even had de verkenner om de hoek gekeken en was daarna op de vlucht geslagen. Door het platte vierkant bovenop de versierde zwarte helm twijfelde Omer geen moment. Hij moest hem volgen en tegenhouden, vond Omer. Zou de verkenner met zijn manke paard al teruggekomen zijn? De volgende straat eindigde op een T-splitsing. Omer sloeg rechtsaf. Wat later passeerde hij een eeuwenoude eik met een kapelletje. Er hing tal van versiering aan de eik. Rond het kapelletje brandden heel wat kaarsen, waarschijnlijk voor de goede afloop van de oorlog. Af en toe ving Omer een glimp op van de verkenner. Die scheen te twijfelen over de te volgen weg. Ik zie je wel, prevelde Omer, en ik zal u krijgen ook. En deze keer ontkom je niet zo snel. Na enkele honderden meters verloor Omer de verkenner uit het zicht. Verdomme, Joseph, waarom genees je het paard van de vijand? Vloekte Omer. Hij liet zijn paard op draf en daarna op stap overgaan. De manen en de vacht van zijn merrie glansden van het zweet. De vogel is gevlogen, zei Omer teleurgesteld. Omer haalde een zakje uit zijn borstkast, strooide wat van de inhoud op de muis van zijn hand, snoof er gulzig van. In de omgeving waren er geen huizen meer te bespeuren. Enkel korenvelden met klaprozen in de berm. Omer schatte dat hij ondertussen een zestal kilometer had afgelegd en liet zijn paard weer omkeren. Op dat ogenblik schoten aan weerskanten drie soldaten in de velden tussen het koren recht. De merrie schrok en sprong een stapje opzij. Een zestal hield Omer met hun karabijnen onder schot. De verkenner had niet over de weg getwijfeld, maar Omer steeds opgewacht en uiteindelijk in de val gelokt. Omer dacht er nog even aan om te vluchten, maar daar zag hij vanaf. Rustig afstappen en er overkomt je niets, beval een van de soldaten. Voorlopig toch niet, grinnikte een magere soldaat met flaporen. Terwijl Omer zich van zijn zadel liet glijden, keek hij de mannen met hun veldgrijze kostuums één voor één aan. Hij zocht een bekend gezicht, dat van de jonge verkenner die hij had moeten neerschieten tot hij daar tenminste de kans toe had. Een van de soldaten bekommerde zich over het paard van Omer en klapte de merrie op haar achterste. Ze stoven vandoor weer richting kasteelgroeven. Aan de Getenbrug hing er een voelbare spanning in de lucht. De wegversperringen waren klaar. Hopelijk voldeden ze om de nodige bescherming te bieden en vooral om de tijd te winnen. De lanciers zaten in kleinere groepjes samen in de berm. Sommigen poetsten hun wapens. Ze puften van de hitte en nipten voortdurend van hun veldflessen. Een ongeruste soldaat tuurde onafgebroken in de verte. Hij vreesde de oprukkende vijand, maar zag enkel een luchtspiegeling op de weg. Aan de horizon leek een plas water op de steenweg te liggen. Daniel voelde zich duizelig worden. Hij zocht de schaduw van een boerenkar op en liet zich onderuit zakken. Enkele minuten sloot hij zijn ogen en hij dommelde bijna in. Dit is volgens mij alles. Een boer op klompen zette een bak met 12 flessen naast Daniel neer. De flessen rinkelden in de houten bak. Daniel opende zijn ogen en krabbelde houterig recht. En dit is mijn oud en versleten hemd, ging de boer onverstoord verder. Mijn zoon Eduard draagt de rest. Een knaap met een korte broek sleurde een emmer voort en hield een krant onder zijn arm. De jongen liet de emmer naast de bak neerploffen. Een dikke zwarte vloeistof klotste over de rand van de emmer. Voorzichtig! Eduard kreeg van zijn vader een lichte port tegen de schouder. Bedankt, zei Daniel. Hiermee kunnen we ze hopelijk even op afstand houden. Gecontroleerd rolde Daniel de krant in trechtervorm op, hield ze boven een van de flessen en goot ze half vol. Daarna goot hij er nog een andere vloeistof bij, tot net onder de hals van de fles. Vervolgens verscheurde hij het hemd, drengte een vlak stof in de zwarte vloeistof en propte ze in de hals van de fles. Commandant Warnand was erbij komen staan. Je weet het zeker, vroeg Daniel hem. De commandant knikte. De vijandelijke troepen beschikken over modernere wapens dan wij. Met versperringen, lansen en karabijnen zouden ze het nooit redden tegen een grotere soldatenmacht, uitgerust met granaten en mitrailleurs. David tegen de Goliath. Wat eerder had Daniel commandant Warnand aangesproken en hem zijn idee voorgelegd. Dus dit in brand steken en de fles wegwerpen. Commandant Warnand hield de gevulde fles in zijn hand, zonder aarzelen en zo ver mogelijk. De flessen waren gevuld met een mengsel van petroleum en benzine. Nu Daniel de eenvoudige brandbommen had gemaakt, wilde hij een kijkje gaan nemen naar de gevangenen in de molen. Een boerenzwaluw vloog sierlijk met snelle bewegingen over het veld. Hij zag 6 vogelschrikkers rondom een geknielde man staan. 1 van de vogelschrikkers haalde uit. De zwaluw zag geen enkel insect en zette daarom zijn bochtige vlucht verder. Omer spuwde wat bloed uit. De slag van de kolf van het karabijn had bijna zijn kaak uit de kom gerukt. Heinz, kalm aan! Een oudere soldaat met ravenzwart haar en een lichte wipneus kwam snel op hen afgestapt. Aan zijn houding te zien, leek hij de leider van het groepje te zijn. Wat doe jij hier? Vroeg de leider kalm. Een van hen, knikte Omer, was zo dom om zijn rotkop te laten zien. De verkenner die Omer was gevolgd, hief zijn karabijn en wilde Omer nog een klap toedelen. Rustig maar! De leider hield de verkenner met een kordaat gebaar tegen. Ik ben Udo. Jullie hebben iemand van ons en wij hebben nu jou, ijsbeerde Udo. En het klopt dat Heinz iemand naar hier moest lokken. Udo maakte een hoofdgebaar naar 2 soldaten. Ze dwongen Omer om rechtop te staan. De kans is groot dat je morgen toch zou zijn gesneuveld in de vuurlinie. Wij gaan er ook vanuit dat onze man gedood is. Wij hebben die snotneus met zijn snorken niks gedaan. Snotneus? Vroeg Udo zich hardop af. Wie heeft er zo'n snor? Een of andere bloemenplukker uit een ander garnizoen, lachte de soldaat met de flaporen. Ongeïnteresseerd haalde Udo zijn schouders op. Goed, richtte Udo zich weer tot Omer. Volgens wat ik gehoord heb, hebben jullie mannen per toeval der Fleischhauer gevangen genomen. Omer spuwde nog een straaltje bloed uit. Als hij nog leeft en vrijkomt, dan zullen jullie wat meemaken, grinnikte de soldaat met de flaporen. Zijn oren dansten hevig op en neer. Maar ik heb slechter nieuws voor je. Omer keek Udo verbaasd aan. Jij gaat niet morgen, maar zo meteen sterven. Udo draaide Omer zijn rug toe. Neem hem mee, we doen het daar ginds in de schaapstal. Udo wees naar een stal in de wei. Ruw werd Omer door 2 soldaten vastgegrepen. Waarom niet hier? Misschien kunnen we daar nog wat nuttige informatie uit hem krijgen. Ze sleurden hem verder. Heinz draaide zich om en kwam pal voor Omer staan. Vergeet die boerentrien maar, fluisterde hij uitdagend in zijn oor. Als je 1 vinger naar haar uit durft steken, riep Omer. Hij zag wit van woede het gezicht van Heinz vertrok. Hoop jij maar dat het bij een vinger blijft, lachte Heinz heimelijk. Van op een veilige afstand werd het tafereel door een kijker gadegeslagen. Daniel liet de Getebrug achter zich. Voor de zekerheid wandelde hij dicht tegen de berm. Bij plots gevaar kon hij dan gauw in de kracht duiken of zich achter een populier verschuilen. Na een 300-tal meter bereikte hij de plaats waar een meander van de Geetrivier weer bijna tegen de steenweg kwam. Aan de rivierlus lag een zijstraat waar het witgeschilderde molenhuis zich bevond. Het huis was opgetrokken in baksteen met een natuurstenen onderbouw. De deur- en vensteromlijstingen bestonden uit blauwe steen. Het langwerpige gebouw stond met de smalle zijde naar het water gekeerd. Aan die zijde gaf een groot raam uitzicht op een waterrad. Het rad draaide in een gezapig tempo rond in het water. De molen was een onderslagmolen, want het water van de Geetrivier duwde onderaan op het rad. Is hier iemand? Riep Daniel nadat hij voorzichtig de piepende deur had opengeduwd. In de verduisterde ruimte lagen er overal jute zakken verspreid. Een grote maalsteen draaide knarsend rond. De gesloten schepraden van het waterrad lieten tandwielen draaien en die wielen lieten op hun beurt de maalsteen roteren. Iemand hier? Herhaalde hij minder luid. Voorzichtig schuifelde Daniel door de maalruimte. In zijn ooghoek zag hij hem plots zitten. Maak me los, klonk het schor. Het klonk als een bevel, niet als een verzoek. Er klopt hier iets niet, dacht Daniel. De gevangene zat er in zijn onderhemd en lange witte onderbroek. Wat is er gebeurd? Vroeg Daniel en hij schoof voorzichtig dichterbij. Er waren geen wapens te verspeuren. De handen van de gevangene zaten achter zijn rug aan een grote houten balk vastgebonden. Wie ben jij? Probeerde Daniel. Diedrich, bromde hij. Hebben ze je geslagen of mishandeld? Maak me los en laat me gaan. Dat kan ik niet. Maar ik beloof dat je niks zal overkomen. Onder andere omstandigheden zouden het malen van de steen en het ruisende water een rustgevend effect op Daniel hebben gehad. Diedrich had zijn diepliggende ogen en een opvallende brede kaaklijn met een putje in zijn kin. Maar Daniel zag geen angst in zijn groene ogen, integendeel. Geef me dan een vorm terug, klonk het kalm. Diedrich, probeerde Daniel en hij streek door zijn baard. Ik wil je graag vertrouwen. Vertel me van waar je komt en wat je hier deed.
Wel, begon hij, ik kom uit Leipzig en bracht de locaties van jullie troepen in kaart.
Dat is een goed begin.
Daniel voelde zich al wat meer op zijn gemak.
Mijn naam is Daniel. Ik ben geen echte soldaat, maar een wetenschapper.
Een wetenschapper, glimlachte Diedrich.
Ja.
Daniel lachte nu ook.
Zeg Daniel, vroeg Diedrich onschuldig. Weet jij waarom ze me der Fleischhauer noemen?
Der Fleischhauer? Dacht Daniel na.
Toen hij besefte dat Diedrich daarmee de slachter bedoelde, dook hij in elkaar.
Omdat ik alles met een mes kan, prieste Diedrich.
Op het nippertje kon Daniel het mes dat op hem afzuiste ontwijken. Het plofte net boven zijn hoofd, diep in een balk. Geschrokken krabbelde Daniel recht, strompelde wat verder en viel neer tussen de halfgevulde graanzakken in de hoek van de maalruimte. Met getrokken mes kwam Diedrich achter hem staan. Gretig gooide hij het mes tussen zijn handen heen en weer. Een steek in de rug en de pummel stikt in zijn eigen bloed, dacht Diedrich en hij haalde uit. Maar Daniel pareerde de aanval met een schop die hij tussen de graanzakken had gevonden. Vlot sprong Daniel recht en deelde een paar rake klappen uit, waarvan één met de platte kant van de schop tegen de rechterslaap van Diedrich. Het mes vloog in een boog door de ruimte en kwam ergens op de grond terecht. Diedrich zakte in elkaar. Hij was verslagen.
Dat ze mij dan maar der Schopenhauer noemen, bufte Daniel buiten adem, maar niet zonder trots.
Het verbaasde hem tot wat hij in staat was wanneer zijn eigen leven op het spel stond. Hij trilde door de adrenaline die door zijn lijf gierde en bukte zich voorover. Daniel keek terug naar zijn slachtoffer om te merken dat hij verdwenen was. In zijn ooghoek zag hij nu iets in een snoekduik op hem afkomen. Diedrich! Beiden kwamen ze op de grond terecht. Heel wat stof vloog op. De vuisten van Diedrich hamerden op Daniel in. De vuistenregen stopte even plots als hij gestart was. Diedrich keek in het rond en glimlachte toen hij naar het venster keek. Diedrich sleurde Daniel recht en voor Daniel het goed en wel besefte, kwam hij van de grond los en vloog hij door de vensteropening. Op weg naar de stal bedacht Omer verschillende manieren om te ontsnappen, maar geen enkele leek praktisch uitvoerbaar. Onmogelijk kon hij 6 man overmeesteren. In de schapenstal ging het 6-tal voor hem staan zoals een vuurpeloton.
Jammer dat heer Fleischhauer er nu niet bij is, mokte de soldaat met de flappe oren.
Jullie lijken hiervan te genieten, smerige beesten,
woest spuwde Omer hun richting uit. Enkele monkellachjes weer klonken.
Niet noodzakelijk, begon Udo, maar als jij over informatie beschikt die wij kunnen gebruiken, dan vinden we die, koste wat kost.
Omer overwoog nu om hen valse informatie te geven.
Of waarom vertelde hij hen niet gewoon de waarheid? Was dat stomme apparaat zijn leven wel waard?
Folter hem, riep Udo met trillende neusvleugels.
Een van de soldaten toverde een mes tevoorschijn en stapte dreigend op Omer af. 2 anderen hielden hem in bedwang.
Snij zijn ogen uit, maar maak het niet te bloederig, alsjeblieft.
De soldaat bracht de punt van zijn mes tot aan de oogbol van Omer. Omer knipperde en voelde met zijn ooglid de punt van het vlijmscherpe mes.
Met een brute kracht wist hij zijn hoofd toch nog enkele centimeters naar achteren te duwen. Ik beken, brak Homer, ik ben een onderdeel van een geheime missie. De soldaat met de flaporen spitste zijn oren. Het mes werd terug op veiligere afstand gebracht. Wij hebben de opdracht gekregen om de kroonjuwelen van onze vorst in veiligheid te brengen en ik verken nu...
Wel, 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 een geheime missie, onderbrak Udo hem.
Kortstondig dacht hij even na, ik geloof er niks van. Udo had Homer geregeld stiekem naar zijn borstzak zien gluren. Maak zijn borstzak leeg, beval hij. Een zakje met wit poeder kwam tevoorschijn.
Wel, het is iets om... Het is cocaïne, viel Udo hem in de rede. Ik weet heus wel wat het is.
Het zakje kwam uit de Nederlandse cocaïnefabriek. De fabriek was legaal, beschermd door de overheid en op dat moment de grootste cocaïneproducent ter wereld. Vlak voor Homer in het leger ging, had hij het poeder leren kennen. Het nam zijn angsten weg, maar hij kon er niet meer zonder.
Jij bent aan dat goedje verslaafd.
Udo taxeerde Homer van kop tot teen.
De roes maakt je overmoedig.
Overmoedig? Vroeg de soldaat met de flaporen. Als je hiervan snuift, dan ben je nergens meer bang van. 10 gewapende soldaten schrikken je zelfs niet meer af.
Dan wil ik dat wel eens uittesten, probeerde hij.
Udo gooide het zakje in de hoek van de stal.
Nein,
richtte hij zich tot zijn soldaat. Deze hier kan er niet meer zonder. Hij heeft er steeds meer van nodig. Udo glimlachte, draaide zich terug naar Homer en gaf hem een paar treiterige kletsen tegen zijn kaak. Hij is een wrak, raakt snel geïrriteerd en wordt snel opvliegend. Udo pauzeerde even. Met zo'n soldaat jaag je anderen de dood in.
Wat doen we nu?
We gaan deze jongen een dienst bewijzen en hem uit zijn miserabele bestaan helpen. Udo gaf weer een uitdagende klap in het bezweten gezicht van Homer. De deur van de schapenstal zwaaide wild open. Verschrikt keken de soldaten op.
Wangen hem op, bulderde een stem vanuit de deurgat.
Een opgefokt mannetje zwaaide wild met zijn armen. Onder zijn neus stond het fijn gemillimetreerd snorretje en zijn vettige haar kleefde plat tegen zijn schedel.
Wat doen jullie hier nog? Wij moeten dringend verder.
Maar we wilden hem ondervragen en dan neerknallen.
Deze rat zoek ik al enkele uren, voeterde het akelige mannetje. Kom hier, ik knoop hem op.
Hij haalde een dik touw uit zijn schoudertas. Het mannetje stapte op Homer af en bewoog traag zijn hoofd langs dat van Homer zoals een snuffelende bloedhond. Homer leek te berusten in zijn lot.
Klim op dat krat!
De andere soldaten zeiden enkele passen achteruit. Homer ging op zijn schavot staan.
Brutus! Brulde hij langs Homers oor. Brutus!
Een grote gespierde man kwam nu de stal binnengestapt. Hij gromde luid. De soldaten staarden hem allemaal aan, 2 met open mond. Het mannetje was onverstoord met de touw in de weer en knoopte het vastberaden rond Homers nek. Brutus duwde zijn hand weg en nam het knopen over. Daarna schopte het mannetje zonder aarzelen de houten krat onder Homer uit. Geen laatste woorden, geen afscheid. De soldaten juichten en Homer bengelde aan het touw.
En nu als de bliksem weer naar Mein Kampf, beval de kleine griezel.
Buiten draaide Udo zich plotseling om en richtte zijn wapen op het mannetje.
En wie zei jij dat je was?
Vroeg Udo dreigend. Hij richtte zijn karabijn en kneep een oog dicht.
Adolf Hinkler, zei het mannetje, van de spionagedienst, onder de directe leiding van oberluitenant Ernst Loeke.
Udo liet zijn wapen beschaamd zakken. Er zat een zenuwtrek op Adolfs linkeroog. Het leek alsof hij snel knipoogde.
Ik maak deel uit van operatie Prometheus, legde Adolf uit. En die man maakte deel uit van een geheime missie en was extreem gevaarlijk.
Udo knikte verrast, dus toch? Liefst van al wilde hij met de staart tussen de benen afdruipen.
Als je nog een keer een wapen op me richt, dan laat ik Brutus op je los. Jullie hadden bijna eigenhandig mijn opdracht verknoeid.
Het knipogen ging nog sneller. Adolf stond op ontploffen.
Udo mompelde nog een reeks verontschuldigingen en maakte zich met de andere soldaten uit de voeten.
Nog 4 van die smeerlappen te gaan, zuchtte Adolf.
Brutus gromde.
Hoestend krabbelde Daniel recht in de G3-4 en keek naar boven. Hoeveel meter was hij naar beneden gevallen, vroeg hij zich af. Gelukkig had hij zich niet al te erg gesneden aan de glasscherven van het gebroken raam. Twee oppervlakkige sneeën telde hij, eentje op zijn kaak en eentje aan zijn pols. Het water kwam net tot onder zijn middel. Daniel voelde de stroming tegen zijn benen drukken. Ze was krachtiger dan hij had verwacht. Veel tijd om na te denken kreeg hij niet, want nu verscheen Diedrich in het raamkozijn. Oh nee, zuchtte Daniel, en ik kneep zijn ogen tot spleetjes. Alsjeblieft niet. Diedrich sprong uit de vensteropening en wat later stond hij al met wijd open benen in gevechtshouding. Achter Daniel draaide het rad. Hij zat nu als een rat in de val en werd er moedeloos van. Laat me gaan, riep Daniel. Ik laat jou met rust en jij mij. Ieder zijn strijd. Geestig. Net dezelfde woorden die ik daar straks gebruikte. Ze schreeuwden naar elkaar om zo over het geluid van het klaterende water heen te komen. Ik ben niet naar hier gekomen om jou kwaad te berokkenen. Maar ook niet om het te bevrijden, antwoordde Diedrich. Daniels neusbeen kraakte luid. Die rechtse kwam onverwacht. Nog net kon hij zijn evenwicht bewaren. Ik ben geen soldaat, riep Daniel. De wanhoop en angst klonken in zijn stem. Dan heb jij hier niks te zoeken. Weer een rakenklap. Daniel balde ook zijn vuisten. Nog nooit had hij gevochten, maar hij vond dat hij toch iets moest ondernemen. Dat uw land zich dan meteen overgeeft in plaats van wetenschappers of zwarten te sturen. Nu haalde Daniel uit, maar hij miste. Hij kreeg meteen zelf een klap tussen de ribben. Hij plooide dubbel en hapte, zoals een vis op het droge, naar lucht. Dat ze tenminste echte mannen naar een gevecht sturen. De Fleischhauer had nu oprecht spijt dat hij zijn mes niet bij de hand had. Met zijn vuisten beukte hij op Daniel in. Daniel viel voorover, dobberde enkele meters met de stroming mee en kwam nog één keer boven water. Gulzig hapte hij naar adem en verdween daarna onder het krakende waterrad. Terwijl het waterrad gestaag verder draaide, stak Diedrich zegevierend zijn handen in de lucht. Hij stond vlak voor het rad en genoot van zijn overwinning. De blik van de wetenschapper, voordat hij definitief kopje onderging, gaf hem een onvoorstelbaar genoegen. Het rad had hem vermorzeld. Het klopte volledig, dat Belgische leger stelde echt niks voor. Boerenpummels en nietsnutten, dat waren het. Diedrich voelde dat hij nog veel plezier aan deze oorlog zou gaan beleven. Maar eerst moest hij zijn mes, zijn handelsmerk, in het molenhuis terug gaan halen. Diedrich keek nog even naar het rad en hoopte het verminkte en verhakkelde lichaam te kunnen zien. Na één omwenteling van het rad keerde hij zich teleurgesteld om. Het was waarschijnlijk aan de andere kant terechtgekomen. Plots voelde Diedrich iets rond zijn nek aangespannen worden. Met zijn handen greep hij naar zijn nek. Enkele seconden later werd hij uit het water opgetild. Hij spartelde hevig. Iets aan het rad had hem gegrepen. Diedrich probeerde zijn hoofd te draaien, maar hij kreeg geen lucht meer. Hij pengelde nu enkele meters in de lucht en volgde het traject van het rad. In een van de gesloten schepraden trok Daniel uit volle macht aan zijn lederen broeksriem. Onder water was hij net niet verpletterd, maar opgeschept door een van de raden. In deze lange, half gesloten ruimte had hij zijn riem uitgedaan en het juiste moment afgewacht. Diedrich was gestopt met spartelen. Daniel schreeuwde het uit van de pijn. De riem sneed in zijn handen. Met luid gekraak kwam het lichaam van Diedrich klem te zitten tussen het rap en de ijzeren balk vlak boven het rad. De Fleischhauer brak zowat elk bot in zijn bovenlichaam en zorgde ervoor dat het imposante rad vastliep. Daniel loste nu zijn greep, kokhalsde en gaf over in het scheprad. Hij voelde zich duizelig en begon te huilen. Met veel moeite klom hij door het binnenwerk van het rad van de molen. Op straat zocht hij zijn schoudertas en dronk zijn veldfles volledig leeg. In de schapenstal bengelde het lichaam van Omer zachtjes heen en weer, zoals de slinger van een klok. De deur van de schapenstal ging piepend open. Adolf en Brutus kwamen weer naar binnen. Schiet voor de zekerheid nog een paar kogels door zijn lijf, beval Adolf. Hij streek door zijn haren en die kwamen nu rechtop te staan. Brutus begon maniakaal te lachen. Plots opende Omer zijn ogen. Toen Adolf enkele minuten geleden langs zijn gezicht snuffelde, fluisterde hij Omer in zijn oor dat hij hem moest vertrouwen. Kom, zei hij, haal me hier af dat touw snijdt. Adolf zette de houten krat rechtop onder het hangende lichaam. Omé rekte zich op en kon met de tippen van zijn laarzen net op het krat gaan staan. Adolf plukte zijn snor los en werd weer Emile. Maak hem los, Brutus. Zeg maar, Joseph, lachte die zijn tanden bloot. Omer ging met opgetrokken knieën op de grond zitten. Hoe hebben jullie mij gevonden? We zaten een dolle hond achterna, zei Joseph. En hij ontdeed zich van de jute zakken die hij over zijn kleren had aangetrokken. En we vonden een andere, voegde Emile eraan toe. En dat uniform dan? Een verkenner die in de molen gevangen werd gehouden, verklaarde Joseph. Hij stond zijn uniform af? Vroeg Omer ongelovig. Nee, begon Emile. Joseph heeft hem onder schot gehouden en maakte hem daarna weer vast. Je weet nu toch dat ik een kei ben met knopen. Emile knipoogde schalks. Joseph wist dat Emile Omer bijna echt had opgeknoopt als hij niet tijdig had ingegrepen en de juiste knoop had gelegd, maar hij zweeg. Om Omer op te knopen hadden ze een aangepaste beulsknoop gemaakt. De knoop schoof niet om zijn nek, maar een ander touw, dat met zijn riem was verbonden, droeg zijn volledige gewicht. Emile had het ooit van een goochelaar geleerd. Uit de hoek van de schapenstal viste Omer het zakje cocaïne op. Joseph keek Emile aan. Door de kieren van de schapenstal hadden ze alles gezien en gehoord. Jongens, klonk het bevend, ik heb dit echt nodig. We gaan terug naar de kapitein en Daniel, negeerde Emile hem. Toch maakte Emile zich zorgen om wat Udo eerder had gezegd. Zo'n soldaat jaagt de anderen de dood in. Met waterige ogen keek Omer hen aan. Jullie hebben mijn leven gered, bedankt! Omer omhelsde Emile. Kijk daar! Joseph wees naar iets in de verte. Aan de horizon stapten minstens 200 Duitse ruiters in een lange rij. Aan het eind van de rij tufte een vrachtwagen en hij trok een kanon voor. Emile nam zijn verrekijker, waarmee ze eerder de overval op Omer hadden gevolgd. Traag bekeek hij de nooit eerder geziene processie, een waar defilé van voor naar achter. Halverwege de rij ruiters met pinhelmen staarde hij recht in het vizier van een andere kijker. Kom jongens, we moeten hier zo snel mogelijk weg, zei Emile. Daniel had alle moeite van de wereld om het huis van Benjamin te bereiken. De wereld rondom hem draaide. Alles zag hij dubbel en het voelde alsof hij buiten bewustzijn ging vallen. Daniel negeerde de verbaasde soldaten aan de brug en hoorde niet wat ze hem toeriepen. Hij leek los te komen van zijn omgeving. De laatste tientallen meters strompelde hij. Gebeurt dit met je als je een mens vermoordt? Vroeg hij zich af. Benjamin hoorde iets tegen zijn voordeur bonken. Toen hij de deur opende, kwam Daniel binnengewaggeld. Waar heb je echt gezeten? Daniel negeerde Benjamin. Je bent helemaal doorweekt. Daniel antwoordde niet. Het werd zwart voor zijn ogen. Hij duwde een stoel aan de kant en viel met zijn rug op de tafel. Zijn hart stopte met kloppen. Hij was dood.